NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Naïda Aurangzeb.
Goedenavond en welkom. Tot 20:30 is dit Bureau Buitenland. Twee gasten heb ik vandaag in de studio. Met de ene ga ik zo meteen praten over de hel die volgde op de ontdekking van robijnen in Mozambique. En met de andere gasten mag ik zo een fles champagne ontkurken. Zit er mee, @BBVPRO. Eerst voetbal, Sparta Heerenveen in het kasteel. En daar is ook Chris Wobbe. Hi Chris.
Hi, goedenavond. Vierde minuut inmiddels op het kasteel. Stand 0-0 bij Sparta Heerenveen. Twee van de meest sympathieke clubs van Nederland. Kunnen altijd rekenen op de gunfactor van de Eredivisie. Maar niet alleen de gunfactor speelt een rol bij deze ploegen. Ook het verzorgde spel wat bij de ploegen spelen. Heerenveen start deze wedstrijd op de vierde positie in de Eredivisie. Speelde een goede eerste helft in Rotterdam tegen Feyenoord vorige week. En sloot die wedstrijd uiteindelijk af als 2-2. Of met 2-2. Maar vierde die uitslag een beetje als een overwinning. Zelfde uitslag haalde Sparta bij Heracles. 2-2. In de allerlaatste minuut kregen de Spartanen nog een penalty. Geruzie tussen Verhaar en Loris Bronjo leidde er uiteindelijk toe dat deze penalty gemist werd. Tenminste, dat was de theorie. En dat had nog wel een staartje. Terwijl nu Sparta de aanval zoekt via El Azouzi. Maar die wordt afgestopt door Sint-Juste. Die dat goed doet. Ook een vrije trap krijgt. En kijken we naar 0-0 voorlopig in de vijfde minuut tussen Sparta en Heerenveen.
Ja, en als er wordt gescoord, dan gaan we natuurlijk terug naar Chris. Vandaag voor de verandering goed nieuws. En dat uit een onrustig, conservatief land dat we vooral kennen van de talloze aanslagen. Na jarenlange strijd van onder andere de burgerrechtenactivisten heeft het Pakistanse parlement eindelijk een omstreden eerwraakwet afgeschaft. Is het afschaffen van de wet een voorbode voor een progressiever Pakistan? Dat is de vraag. En bij mij in de studio Pakistan-kenner Susanna Koster. Welkom, Susanna.
Dankjewel.
Susanna, ik vraag, is het een voorbode van een progressiever Pakistan? Begin deze week zagen we op de televisie dat in Pakistan tijdens een demonstratie tegen corruptie 1500 demonstranten zijn opgepakt. Vooral aanhangers van de belangrijkste oppositieleider Imran Khan. Dat zag er niet zo heel progressief uit.
Nee, klopt. Nee, de overheid was bang voor schermutselingen in de hoofdstad. Deze partij had aangekondigd om de hoofdstad lam te leggen door allerlei belangrijke toevoerwegen te bevolken met hun leden. En dat wilde de overheid voorkomen.
Ja, en ik zei tegen corruptie? Ja. Ze wilden demonstreren tegen corruptie?
Tegen corruptie van de premier. Ze willen eigenlijk dat de premier opstapt.
En toch ging de grote demonstratie die ze hadden aangekondigd niet door.
Nee, omdat de overheid wilde niet dat die demonstratie doorging. Omdat ze van tevoren ook hadden aangekondigd dat ze daar zouden blijven zitten tot de premier aftrad. En dat is natuurlijk ook niet de manier waarop een premier kan aftreden. Imran Khan, de leider van een partij, zit zelf in het parlement. Dus hij heeft ook andere wegen om dit aanspreekbaar te maken.
Ja, en die 1500 demonstranten, enig idee of die intussen alweer vrij zijn gelaten?
Ja, die zijn weer vrijgelaten, ja.
Ja. Hey, en die Imran Khan, want je zegt hij zit zelf ook in het parlement. Zou je kunnen zeggen hij is het progressievere geluid?
Ik denk niet dat hij daarbij hoort, nee. Hij heeft progressieve kanten, dat wel in zijn partij. Maar de manier waarop hij steeds met demonstraties ook weer de democratie probeert te verstoren, vind ik niet zo progressief.
En de democratie verstoren?
Nee, verstoren door op deze wijze een premier af te zetten. Dat is niet helemaal hoe het in een democratie zou moeten gaan, denk ik. Dat kun je ook in het parlement aanhangig maken.
Ja, en de premier moet die zich zorgen gaan maken, denk jij, vanwege deze protesten?
Ik denk het niet, nee. Ik denk zolang hij het leger achter zich heeft, een belangrijke macht in Pakistan, zal hij zich geen zorgen hoeven te maken over zijn positie als premier.
Ja, dat is een van die demonstraties. Dat is natuurlijk het nieuws van deze week. Er gebeurt nog een heleboel. Toch hebben wij jou, Susanna, vooral gevraagd vandaag in de studio om te hebben over die wetswijziging die nu vorige maand van kracht is gegaan. Ja. De officiële cijfers zijn 1100 eerwraakgevallen per jaar. De onofficiële cijfers liggen waarschijnlijk veel hoger. Ja. Meestal gaan die eerwraakgevallen ongestraft, worden de daders niet gestraft. Wat is er nu veranderd als het gaat om die eerwraakwet?
En misschien is het wel even handig om te vertellen wat er eerst gebeurde. Als die zaken al boven kwamen en voor de rechtbank kwamen, dan kon degene die de moord had gepleegd zeggen dat het om eerwraak ging. Dan werd er een andere wet die werd van kracht. En daarbij konden familieleden van die persoon hem vergeven. En dat gebeurde ook, want eermoorden gebeuren naar schatting 90% binnen families. Dat kan nu niet meer. Dus op het moment dat het motief eerwraak speelt, dan geldt er een straf van minimaal levenslang of de doodstraf. Dus dat is een grote verandering, dat eigenlijk niemand meer naar de rechtbank kan gaan en vrijgesproken kan worden, omdat hij dat doet uit eerwraak.
Ja. Het lijkt een rare overstap om van dit naar het voetbal te gaan. Maar ik moet toch even naar het voetbal gaan.
Tuurlijk.
Wie zijn er blij, Chris?
Zij uit Heerenveen. Want zij staan 0-1 voor. En het doelpunt is van Jeremiah Sint-Juste. Kreeg een afgeslagen bal voor de voeten. En haalde verwoestend hard diagonaal laag van dichtbij uit. En dus leidt Heerenveen in de 9e minuut bij Sparta met 0-1.
Goed, dankjewel. Heerenveen dus blij.
Past er wel een beetje bij. We hebben het toch ook over best wel een goede score wat betreft deze wet in Pakistan.
Precies. Want ja. Wie hebben er hard gewerkt om ervoor te zorgen dat deze verandering is gekomen?
Vooral vrouwenactivisten. Die hebben hier echt tientallen jaren zijn ze hiermee bezig geweest. Met het bewerken van politici. Maar ook de politici van de partij die deze wetswijziging hebben voorgesteld aan het parlement. Die zijn daar ook echt al jaren mee bezig. En steeds haalden ze bakzeil in het parlement. En nu is het dan eindelijk gelukt.
En waarom haalden ze steeds bakzeil?
Omdat tot voor kort gingen eigenlijk alle wetten eerst naar een islamitische ideologische raad. En die mocht dan bepalen of het echt wel islamitisch was. En die zei steeds, nee, dit is niet islamitisch, want er moeten gewoon vergeving hoort bij islam. Dus dat moet een provisie blijven in de wet. Op dit moment, maar dat is trouwens geen juridisch orgaan of zo. Dat ligt niet vast dat daarheen moet gaan. Maar ze hebben gewoon die autoriteit als het ware zelf gecreëerd. Maar nu heeft het parlement gezegd dat ze die wet niet naar die ideologische raad gaan sturen. En ze hebben ook een meerderheid gekregen om die wet door te voeren. Maar het heeft echt, zo interessant, het heeft echt uren geduurd. En dat was eigenlijk toen, normaal als je een wetvoorstel doet, dan ga je kijken welke partijen gaan er met je mee, welke niet. Maar bij deze wet was het echt tot op het moment van het debat zelf nog spannend of die er echt door zou komen.
Want wie waren dan in het parlement voor- en tegenstanders?
De tegenstanders, de islamitische partijen. En de voorstanders, eigenlijk de grote, wat meer democratische partijen. Dus de partij van de premier, een oppositiepartij.
De partij van de premier is strikt gezien ook een islamitische partij.
Ja, het heet Muslim League. Ja, klopt. Maar die gedraagt zich ook steeds minder strikt als het gaat om vrouwen. En wel interessant is dat de gedoodverfde opvolger van de premier, van zijn partij, dat is eigenlijk een familieaangelegenheid, dat is zijn dochter, Mariam. En dat is ook een voorvechter van vrouwenrechten. Dus eigenlijk kon hij ook niet echt nee zeggen tegen deze wet.
En die islamitische partijen die tegen, dan heb je het dus meer over de wat radicalere islamitische partijen.
Ja, maar ook wel, ze hebben een minderheid sowieso in Pakistan, maar ze hebben wel veel invloed. Omdat ze enorme hulpprogramma's hebben in het land, voedselprogramma's. En daar koop je ook wel goodwill mee en stemmen.
Ja, en ik zei het al, in Pakistan meer dan 1100 eerwraakgevallen per jaar. Nou heb ik even de cijfers opgezocht en blijkt dat in India de cijfers ongeveer gelijk liggen als in Pakistan. Dus dat het niet, hè, en daar zie je dat het door de Hindoes, de Sikhs, dwars doorheen gaat. Dus dat eerwraak en daders van eerwraak ermee wegkomen, zit ook wel tussen de hoofden van mensen.
Ja, klopt. Ja.
Krijg je dat eruit met zo'n wet?
Ik denk dat het een begin is. Het moment dat mensen niet meer openlijk kunnen zeggen dat ze een eermoord hebben gepleegd, kunnen ze dus ook niet meer openlijk gefeliciteerd worden met het feit dat ze de eer van de familie hebben gered. Dus ik denk dat dat wat dat betreft een goede stap is. Maar wat eigenlijk vaak een nadeel is dat mensen verwachten dat iets in één keer klap wordt opgelost. Maar dat werkt natuurlijk helemaal niet zo. Dit gaat stapsgewijs. Het veranderen van een mindset is überhaupt ontzettend moeilijk. En ik denk dat dit gewoon een stap op de weg daarnaartoe is.
En in dat veranderen van die mindset, Susanne, welke rol speelt social media?
Ik denk ook een hele grote rol. Een van de angsten is dat nu bijvoorbeeld die eerwraak weer ondergronds gaat. Maar ik denk, want dat mensen niet zeggen dat ze eerwraak plegen, maar dat het een dispuut was over grond of zo. En dat ze daarom een vrouw hebben vermoord en op die manier een straf voor eerwraak ontlopen. Maar de media.
Maar dan nog steeds, als je een vrouw vermoordt over een dispuut over grond,
ja,
is het nog steeds moord, toch?
Dan is het moord, maar dan is het geen eerwraak. En dan gelden deze strenge wetten niet meer. Dus je moet eigenlijk alleen maar je motief veranderen om te zorgen.
Maar wacht even, vermoord ga je toch sowieso de bak in?
Ja,
of daar kun je ook vergeven?
Nee, je kunt sowieso de bak ingaan daarvoor, dat klopt. Maar hier zijn de regels zodanig dat. Dat je sowieso levenslang krijgt of de doodstraf. En dat is in andere gevallen weer anders. Dit is een aparte wet die extra streng is gemaakt omdat ze die eerwraak willen uitroeien.
Ja, maar nog even zonder het nog ingewikkelder te maken. Sorry. Maar dat familie kan zeggen, ik vergeef de dader. Hè, dus dat vergevingsaspect.
Ja.
Is er nu uit voor het eerwraak. Maar dat geldt ook bij andere soorten moorden. Gaat het daar er ook uit?
Nee, het gaat hier alleen om eerwraak. Dus alleen bij eerwraak kunnen familieleden elkaar vergeven.
Dus helemaal waterdicht is het nog niet?
Zeker niet. Nee. En dat is ook de kritiek van mensenrechtenactivisten natuurlijk. Maar je moet natuurlijk ook ergens beginnen. Je kunt niet in één keer een hele grote stap zetten. Dat is heel lastig in Pakistan. Dus wat in deze context is dit al een hele grote stap. En die social media is belangrijk, omdat het niet zomaar meer kan gebeuren zonder dat iemand er iets van zegt of iets van weet. Pakistan heeft tientallen nieuwszenders vergeleken met bijvoorbeeld 10 jaar geleden. Dat maakt, die macht is ook sterker geworden.
Ja. Voorbode voor een progressiever Pakistan, vroeg ik. Ja of nee?
Een stap op weg daarnaartoe. Ik zeg heel voorzichtig.
En een champagnefles ontkurken?
Toen deze wet getekend werd. Ze drinken daar niet, maar het was wel een feestje.
Goed, dankjewel, Susanna Koster. Er is gescoord.
Ja, ik moet de discussie opnieuw onderbreken. Wedstrijden, ik heb slecht nieuws wat dat betreft voor jullie. Want wedstrijden tussen Sparta en Heerenveen in Rotterdam leveren altijd doelpunten op. En nu is het ook gelijk geworden. Doelpunt is gemaakt door Stijn Spierings, middenvelder van Sparta. Fantastische actie van Denzel Dumfries. Dat is de rechtsback, die had een prima actie in huis. Soleerde tussen 3 Heerenveen-spelers door, gaf hem laag en hard voor. En de inkomende Stijn Spierings schoot hard en droog raak. Sparta-Heerenveen 1-1 na 15 minuten.
Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland. This land was made for you and me. Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Met NRC-correspondent Guus Valk en VPRO-presentator Chris Keijnen. This land was made for
you and me. U hoort het al, tijd voor een nieuwe aflevering van onze Presidential Podcast. Vorige week vroegen Guus Valk en Chris Keijnen zich net hardop af of er nog wel iets gebeurde in de verkiezingsstrijd. Of daar was FBI-directeur James Comey met een explosieve mededeling. Zo explosief dat Donald Trump weer hard inliep op Hillary Clinton. Maar is dat effect nu echt zo groot geweest? En hoe liggen de kansen 4 dagen voor de verkiezingen? Een fragment uit onze nieuwe aflevering.
Nate Silver, dat is de man van 538, een beroemde website waar alle polls gewogen worden. Daar stond Hillary vorige week nog boven in 80 als het ging om haar kansen om te winnen. Nu staat ze op 66%. In een andere van de New York Times staan, die geeft haar toch nog steeds ruim 80% kans om te winnen. In de nationale peilingen staat ze ongeveer 3% voor. Eigenlijk is dat nog steeds vrij goed. Hè? Dat is ongeveer hetzelfde als Obama in 2012.
Ja, dat klopt. En dat komt omdat zij erin redelijk gezond deze verkiezing al inging. De staten die ze al heeft, zal ik maar zeggen, en dat zijn grotendeels de Obama-staten uit 2012... bieden haar al heel erg dicht perspectief op die meerderheid van kiesmannen. Wat Trump moet doen, en dat is al vanaf het begin natuurlijk een probleem, is in die swing states winnen. En niet één of twee, maar ze eigenlijk allemaal.
Ja.
Hij kan daarin zich bijna niet veroorloven. Dus dat betekent alleen een grote implosie van de Clinton-campagne kan zorgen voor een winst van Trump. Dus je ziet nu wel dat hij het beter doet en dat hij duidelijk klimt. En dat hij ook swing states begint te pakken. Maar, althans in peilingen. Maar het probleem is, hij moet er heel erg veel pakken. Dus hij staat er nu behoorlijk goed voor. Ik zag peilingen in Florida, waar ik deze week was, waar hij gewoon voor ligt. Een hele belangrijke staat natuurlijk. Ja. 29 kiesmannen. Absolute must-win staat voor Trump. Maar ook North Carolina, Ohio gaat goed. Ik zag een peiling in New Hampshire, notabene. In het Noordoosten, waar hij het ook erg goed deed. Dus hij begint die staten te pakken. Maar het probleem voor hem is, hij moet ook nog die andere staten pakken. Hij moet ook Virginia pakken, om maar eens wat te noemen. Hij moet ook Iowa pakken. Nou, dan zal hem dat wel lukken. Maar hij moet ook Colorado pakken. Dus wat dat betreft heeft hij gewoon een heel lastig kaart die hij moet invullen.
De rest van onze 19e en 1 na laatste presidential podcast kunt u luisteren op www.vpro.nl/bureaubuitenland of in de podcast store, iTunes of op uw smartphone.
Bureau Buitenland.
En het gaat goed bij het voetbal vanavond. Er is weer gescoord.
Ja, je komt amper aan het programma toe, zou je zo zeggen.
Dankjewel, Chris.
Het is de 19e minuut en Sparta scoort voor de tweede keer vanavond. En dat is het derde doelpunt van de avond. Want Sparta leidt daarmee met 2-1. Mooie aanval nu over de linkerkant. Goodwin werd weggestuurd door Spierings. Had een goede voorzet in huis. En Zakaria El Azouzi, de spits van Sparta, rondaf bij de eerste paal. Laag en hard. Sparta leidt in de 20e minuut met 2-1 tegen Heerenveen.
Nou, als het 3-1 wordt, of wat is het, 2-2, gaan we weer terug naar Chris. Mozambique, daar gaan we nu naartoe. Mozambique is een van de armste landen ter wereld. Tegelijkertijd heeft het een van de snelst groeiende economieën. En dat laatste komt door de recente ontdekking van allerlei grondstoffen. In het weinig ontwikkelde noorden werd in 2009 voor honderden miljoenen dollars aan robijn ontdekt. En daar sprong een internationale firma op, MRM. Het zou een mijn openen die een economische boost aan het gebied zou geven. Maar het heeft vooral voor grote ellende gezorgd voor de lokale bewoners. Bij mij in de studio Evelien Groenink. Welkom Evelien.
Hi.
Evelien, jij bent medeoprichter van het Afrikaanse onderzoeksjournalistencollectief AIPC. Mm-hmm. En jij onderzocht met collega-journalisten in Mozambique en Engeland wat hier precies gebeurt. Ja. Hoe kwamen jullie op het spoor van dit verhaal?
Nou, het gaat om de Mozambicaanse onderzoeksjournalist hier, Estacio Valoy. Die heeft deze reportage gemaakt. En het was voor hem niet moeilijk om op dat spoor te komen, want dat gebeurt allemaal bij hem naast de deur. Hij woont in die buurt.
En wat gebeurt er precies? Wat is precies het verhaal?
Het verhaal is dat lokale politieeenheden van de Special Forces en ook een eenheid die heel ironisch milieubeschermingspolitie heet, een soort terreurbewind uitoefenen om mensen, nou, het bekende verhaal, als er ergens wat rijkdom wordt aangetroffen in zo'n land, dan moeten de mensen weg, dorpjes worden ontruimd, in brand gestoken, mensen worden ook van hun eigen robijnen beroofd. Hè? Want er zijn daar 4000 families. 4000 families die van de robijnen, van het robijnengraven leven eigenlijk, sinds dat ontdekt is. Artisanal miners noemen ze dat. Maar dat mag niet, want alles is nu van het bedrijf. Dus worden die mensen ook van die velden verjaagd. Maar wat Estacio Valoy in zijn reportage aan de orde stelt, is niet zozeer het bedrijf. Degene die dit terreurbewind uitoefenen, dat zijn niet de mensen van het bedrijf. Dat zijn de lokale politie en leger en milieubeschermingseenheden van het regime dat eigenlijk de opbrengsten van al die robijnen in de eigen zak steekt. Het is een elite die de baas is. En daar gaat zijn verhaal eigenlijk over.
Ja, en Evelien, die lokale bewoners, die komen samen om hun onvrede over die mijn te laten horen. Mm-hmm. Je hebt een fragment meegenomen uit die reportage. Ja. Gaan we even naar luisteren.
Why are you here? Why are you not digging rubies?
The rubies, there is a lot of problems.
What kind of problem are you talking about?
Killing.
Who is killing?
Police.
Which police?
Police in the forest.
De forest, forest police. Dat is dus de milieubescherming van het bos, zeg maar.
Ja, en het woordje killing viel. Wie worden er gedood?
Ja. Vooral artisanal miners, want die heten dan dieven, hè? Omdat de regering de vergunning aan het bedrijf heeft verkocht. De hoofdvestiging is Gemfields in Londen. Is daarmee het zelfgraven naar robijnen in dat gebied tot misdaad geworden. Dus dan zijn er allerlei beveiligingstroepen die voor de regering, voor het regime en de partners van het bedrijf de mensen daar uit de weg ruimen op alle mogelijke manieren.
Ja, en nou zei je net al van, het zijn niet de mensen van het bedrijf die deze die misdaden plegen, maar het is de regering.
Ja.
En jullie hebben daar ook een artikel over geschreven en daarin zeggen jullie ook van, ja, dat is die Mozambicaanse overheid. Maar toch, Gemfields, dus die Britse tak van MRM, waar je het zojuist ook over had, die hebben jullie niet beschuldigd. En toch zijn zij boos op jullie.
Ja, en dat vinden we een hele interessante ontwikkeling. Want het blijkt dus dat er misschien wat druk nodig is. En dat die geleverd zou kunnen worden door Afrikaanse onderzoeksjournalisten. Want wat je druk op instanties die met zo'n slecht regime samenwerken. Dat slechte regime krijgt ontwikkelingshulp, ook nog. Dat slechte regime steekt alle opbrengsten van de robijnen in eigen zak. Betaalt daar geen infrastructuur van, geen scholen, geen ziekenhuizen. Ik zeg het even heel overdreven, maar dat soort dingen zijn aan de hand. Dus wat wij probeerden was met deze artikelenserie, en dat is ook in de lijn van wat het onderzoeksjournalistencollectief in een aantal Afrikaanse landen waar we nu mee bezig zijn, die proberen heel erg om het in een context te plaatsen van, dit zijn onze regeringen, die doen slechte dingen die niet goed zijn voor de burgers. Het Westen heeft daarmee te maken, maar het Westen moet beseffen dat het om de vraag gaat, wie steun je in zo'n land? En de multinational die doet het niet, maar de multinational steunt in dit geval de verkeerde partij. Steunt zo'n slecht regime. Wenst zijn invloed niet aan om voor het ten goede.
Jij zegt steunt dat regime. Maar aan de andere kant zeg je net zelf ook, dat bedrijf doet niets fout. Dus ja, dat bedrijf heeft een bedrijf geopend in een land met een fout regime.
Dus ja, dat blijft. Nee, ze doen wel wat fout, want ze hebben namelijk een partnership. Want dat wil zo'n regering graag, een partnership. Dus er zijn allerlei belangrijke mannen in de regeringspartij met klinkende namen, die gewoon aandeelhouder en directeur en lokaal bestuurder zijn van zo'n bedrijf. En wat wij nou zo erg vonden, omdat wij die discussie openden met Gemfields, vragen om commentaar en wat doen jullie eraan? Kunnen jullie niet eens met die mensen gaan praten, die jullie partner? Daar wordt dus helemaal geen antwoord op gegeven. Het enige wat je krijgt is, wij doen jullie een proces aan, want wij vermoorden niemand. Dus wij zullen ons tegen deze slechte publiciteit verzetten. Dat is nu al een jaar lang gaande. En ze hebben echt alleen maar de journalisten aangevallen.
Ja. En toch is dit niet uitzonderlijk, toch, Evelien, wat je vertelt. Want jij vertelt dit nu over Mozambique. En het is verschrikkelijk, hè, wat je beschrijft, en wat we ook in het fragment die meneer horen zeggen over de moorden. Maar dit gebeurt in een heleboel landen.
Ja, ja. Ik denk dat het Afrikaanse collectief aan de orde wil stellen. Nou, dat denk ik niet, dat weet ik wel heel zeker. Dat er dus westerse belangen spelen, heel vaak. Maar dat het je doel voorbij schiet als je denkt dat het slechte gedrag alleen aan westerse kant ligt. Dat er echt een vraag ligt van, wie steunen jullie? En dat bedrijven veel meer zouden kunnen worden aangesproken op, niet dat zij zelf dingen verkeerd doen, maar welke kant van het conflict ze eigenlijk steunen.
Ja. Bij Gemfields is het jullie niet gelukt.
Nee, maar bijvoorbeeld als er dan meer artikelen komen, ook over Shell in Nigeria bijvoorbeeld. Kijk, Shell wordt altijd aangevallen, maar er zijn daar hele allerlei warlords bezig met hun eigen agenda's. En die hebben ooit nog eens Nederlanders ontvoerd, hè, vorig jaar voor losgeld. Dat zijn criminele maffia's. Nigeriaanse burgers willen graag dat daar ook eens aandacht aan besteed wordt.
Ja.
Dus, want alleen op zo'n je blind staren op zo'n bedrijf en zeggen wat zijn wij toch slecht met onze westerse bedrijven, dat doet geen recht aan de situatie en geeft de luisteraar niet de kans om, het publiek niet de kans om te zeggen, nou dit, ik sta aan deze kant of ik sta aan die kant.
En de burgers zelf, in dit geval dan in Mozambique, mm-hmm, die willen ook niet dat zo'n bedrijf, zo'n international, helemaal verdwijnt.
Nee, want ze willen dolgraag hun robijnen verkopen. Ze hebben nu alleen maar, ze kunnen kiezen tussen het afstaan aan het bedrijf, want de regering heeft die vergunning verkocht, of illegaal zelf robijnen graven en het maar aan ook illegale smokkelsyndicaten verkopen. Dat is ook geen goede oplossing. En bovendien word je dan doodgeschoten als je dat probeert te doen. Dus dat reguleren.
Wat dan wel? Want nogmaals, Gamefield is jullie niet gelukt. Jullie komen met die verhalen, maar die hebben er geen boodschap aan. Zijn er voorbeelden waar bedrijven wel een verhaal hebben? Waar bedrijven zeggen, nou ja, we hebben wel oren naar jullie verhaal. Nou,
dit was een eerste poging. Dat is mislukt, maar ik denk als ook het publiek in westerse landen meer op dit soort informatie gaat ontvangen, dat je dan wel verder gaat komen. Dat hopen we althans.
Ja, dus concreet, jij pleit ervoor, jullie pleiten ervoor, maak die verhalen zichtbaar.
Mm-hmm.
Zodat wij vanuit het Westen zien van, hey, niet die westerse bedrijven zijn per se fout, maar die regeringen.
Ja.
En dan hopen dat die westerse bedrijven ook maar iets geven om die mensenrechten.
Ja, het gaat erom dat je zo'n land niet ziet als één vormeloos blok. Dat er een strijd gaande is zoals we die ook in Nederland hadden 100 jaar geleden tegen kinderarbeid in de kolenmijnen. Toen kwamen er ook geen buitenlandse machten, de regering die beweging bestreed, helpen. En dat is nu wel het geval hier, dus dat is niet zo'n goed idee.
En we hebben het verhaal toch maar weer verteld.
Ja.
Dankjewel, Eveline Groenink. Bijna 8:30, Bureau Buitenland voor deze week zit erop. En maandag, dinsdag en woensdag, dan zijn we er niet. Geen Bureau Buitenland in verband met speciale programmering rondom de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Straks op deze zender Langs de Lijn en Omstreken met Margje Fixen en Herman van de Zand. Eerst het NOS Nieuws.
NPO Radio 1.
Met Mark Hokke.
De Amerikaanse staten New York, Texas en Virginia zijn door de veiligheidsdiensten gewaarschuwd over een dreiging van Al-Qaeda. De terreurgroep heeft mogelijk plannen voor een aanslag tijdens de verkiezingsdag op 8 november, schrijft persbureau Reuters op basis van een bron bij de Amerikaanse federale overheid. Uit voorzorg worden op openbare plekken extra agenten ingezet. De twee hoogste leiders van de internationale secte, de Noorse Broeders, hebben zich jarenlang verrijkt. Dat gebeurde ten koste van de ongeveer 40.000 leden van de secte, meldt NRC Handelsblad. Het duo geeft leiding aan een internationaal netwerk en maakte gebruik van diverse belastingparadijzen. Familie en vrienden mochten mee profiteren. In Jordanië hebben militairen bij een legerbasis 3 Amerikaanse militairen doodgeschoten. De Jordaniërs openden het vuur omdat de auto waarin de Amerikanen zaten niet stopte bij de ingang van de basis. En de gemeente Sittard-Geleen laat onderzoek doen naar mysterieuze bruine spikkeltjes die op tientallen auto's zijn gevonden. De spikkels zijn nauwelijks weg te poetsen. Vorige maand zaten er op veel auto's en ramen van huizen al zwarte vlekjes. Dat bleek om bewerkte olijfolie te gaan. Waar het vandaan kwam, is niet bekend.
NPO Radio 1. EO NOS. Langs de Lijn en Omstreken.
Met Herman van der Zand en Margje Fixen.
Heel hartelijk welkom bij de vrijdagavond van Langs de Lijn en Omstreken. We zijn er tot 11 uur met live voetbal en het nieuwsforum.
Hier aan tafel zitten ze al in de startblokken. Rechtbankverslaggever Saskia Belleman. Programmamaker Sander de Kramer. Die moet nog binnenkomen. Die is wat aan de late kant. Maar theoloog Bert-Jan Lietaert-Peerbolte is er al wel.
Ik zit te kijken trouwens.
Oh, daar komt Sander. Eraan,
Sander komt eraan. Heeft hij nou een pak aan?
Ja.
Heeft hij iets heel netjes? Hij heeft een jasje aan. Sander, welkom.
Ga snel
wat
zitten.
Ziet er stralend uit. Hoe keken Sander en de anderen naar de nieuwsgebeurtenissen van afgelopen week? Wat vonden ze bijvoorbeeld van het proces Wilders en de grap van Giel Beelen over Sylvana en de commotie die daarop volgde?
Deze en andere vragen bespreken we de komende anderhalf uur met elkaar. We zijn compleet. Wilt u meepraten? Heeft u een opmerking? Gebruik dan de hashtag LDLEO op Twitter. En meekijken, dat kan ook via de webcam op nporadio1.nl. Maar eerst naar de vrijdagavondwedstrijd van vanavond in de Eredivisie. Sparta tegen Heerenveen. Chris Wobbe, en er is al gescoord, hè?
Ja, er is al drie keer gescoord. Twee keer door Sparta en één keer door Heerenveen. Tussenstand is dus 2-1. Een hele leuke wedstrijd in een haast uitverkocht kasteel. Ja, is al weken geleden was dat het geval. Zo lieten de Sparta nieuwsdiensten al een tromroffelend weten. Want deze wedstrijd leeft. Het is een wedstrijd tussen twee leuke ploegen. Sparta als promovendus natuurlijk op de negende plek. Nog steeds in dat gekoesterde linker rijtje. We speelden vorige week 2-2 gelijk. Alles gezegd en geschreven over die wedstrijd. En in de slotfase ontnam het zich de kans om winnend af te sluiten tegen Heracles. Omdat Verhaar een penalty miste waar veel om te doen was. En Heerenveen was vorige week ook al in Rotterdam. Daar speelde het 2-2 tegen Feyenoord. Maar het staat opnieuw achter in Rotterdam. In dit geval tegen Sparta. Met een vrije trap voor Heerenveen. Larsson achter de bal. Raakt de bal goed met een stuit. Komt die bal in de hoek terecht. Maar daar staat